BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het aantal meldingen van bedreiging bij politici. Vorig jaar een record, 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Wat is daar aan de hand? En we praten over de legalisering van elektrische stepjes. Die ligt binnen handbereik. Maar nu dreigen de steden dat te gaan blokkeren. Hoeveel zin heeft het dan? Gaan we bespreken met mijn 2 panelleden. Vandaag Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En fijn dat je er bent. En Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV, Justitie en Veiligheid. Goedemorgen.
Een hele goedemorgen.
En fijn dat je er bent. En in het verleden ook nog voorzitter geweest van het CDJA. Dat is de komende half uur misschien ook nog wel relevant.
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de nieuwe pensioenwet. Ja, niet gelijk je radio wegdoen en denk ik ga iets anders doen. Pensioenen, boring. Want het gaat over heel veel geld en waarschijnlijk ook wel over jouw geld. Eerste Kamer praat er nu over. En als pensioenminister Schouten de coalitie en nog genoeg oppositiepartijen weet te overtuigen, dan zou die in theorie op 1 juli al kunnen ingaan. Maar een deel van die Kamer is nog steeds kritisch. En binnenkort begint er een nieuwe Eerste Kamer met als grootste partij BBB. En die zijn tegen deze pensioenwet. Wordt deze grote hervorming voor de wisseling van de wacht er nog eventjes doorheen gedrampt? Nou, minister Schouten belooft plechtig dat ze niet gaat overhaasten.
We gaan niet gewoon zomaar volgende week, wijze van spreken, het nieuwe stelsel invoeren. Dan nemen we echt een paar jaar de tijd voor om te zorgen dat we ook dit heel zorgvuldig doen. Het gaat over het geld van mensen, daar zijn we zeer van bewust. En dat moeten we heel zorgvuldig doen.
Ja, dus zij maakt zich niet zoveel zorgen, maar ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ons breekijzer vandaag. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Ik ben heel benieuwd of je je zorgen maakt, of er nog te veel onopgeloste pijnpunten zijn en denk je, goh, bij twijfel niet inhalen. Of denk je juist wel, nu doorpakken, na 15 jaar praten en onderhandelen, moeten we door en ja, dan maar godzegene de greep en dan zien we wel waar we eindigen. Maar je kan niet meer terug. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen, dan praat je zo mee in de uitzending. 020-468-4x0. Breekijzer dus. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Kan je stemmen in de stories. Maar het leukste is als je even belt. Dan spreek ik je zo. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn 2 panelleden erover denken. Maar ik heb ook bij me Tim Burggraaf. Hij is pensioenexpert bij Ernst & Young. En politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Tim, ik begin maar eventjes bij jou, ons breekijzer. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Wat is jouw indruk? Is het fit to agree?
Nou, er zijn nog heel veel open eindjes. En er zijn ook nog een aantal grote dingen die onduidelijk zijn. De vraag is alleen of je dat, als je dat nu nog verder uit gaat stellen, of het dan wel allemaal doordacht is. Of dat je op een gegeven moment ook gewoon moet beginnen. En ik denk dat het eigenlijk op dit moment het laatste is. En even heel praktisch, het ligt nu bij de Eerste Kamer. Die gaan inhoudelijk geen veranderingen meer maken, want dat recht hebben ze helemaal niet.
Nee, dus wat er ligt, dat komt er of het komt er niet. Zo simpel is het. Hoe kan het nou dat het in die afgelopen 15 jaar, ja, dat we nog steeds met zoveel vraagtekens en zoveel onduidelijkheden zitten, dat het niet eerder weggenomen is?
Nou, eigenlijk, kijk, er is wel 15 jaar gesproken. Of het nou 10 of 15 jaar, dat is heel lang gesproken. Alleen, met name de tweede helft van die spreektijd is er gewoon iets heel belangrijks gebeurd. Namelijk die rente is enorm gaan dalen. En dat heeft tot forse financiële problemen voor pensioenfondsen geleid. Ja, toen kwam de ketel gewoon heel erg onder druk te staan. Dus als je nou kijkt, hoe lang is er nou echt gesproken? Dan is het van die hele lange periode misschien maar een paar jaar waarin echt over de huidige wet gesproken is. En toen is het uiteindelijk nog wel redelijk snel gegaan. En vervolgens heeft de Tweede Kamer er bijna 3 jaar over gedaan. Uh-huh. En is ook de Eerste Kamer nu al ruim een half jaar bezig. Ja, dus zo allemaal vind ik het eigenlijk best nog wel meevallen voor de verandering die hier op tafel ligt.
Oké. Tim, ik wil zo meteen met je praten over wat dan de... Ja, we gaan niet alles helemaal uit weten te venten in deze komende 20 minuten, waar nou de grootste problemen liggen, technisch en dergelijke. Maar laten we zo even door de grootste bezwaren heen lopen. Eerst eventjes naar Leendert. Eerste Kamer vandaag dus. Ik zie de liveblogs en dergelijke op gang. Wat is jouw indruk? Ja, gaat het er komen?
Ja, mijn indruk is dat het er wel gaat komen. Maar dan is het altijd eventjes gokken. In de Tweede Kamer heeft een ruime meerderheid gekregen van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, GroenLinks, SGP en Volt. En dan zou je zeggen, nou, dan ga je het in de Eerste Kamer ook wel redden. Zeker als je het doet voordat de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd is. Maar dan hebben we dit weekend ook gezien dat het Wetenschappelijk Instituut van het CDA het een grote ramp noemt. Een gok voor de toekomst. Zij zeggen, ja, we zijn bang dat er te veel financiële onzekerheden zijn voor de burgers. Ze vergelijken het bijvoorbeeld met het leenstelsel voor studenten of de invoering van de kinderopvangtoeslag. Nou, dat is allebei ook geen succes geworden. En zij raden eigenlijk de fractie, de senatoren van het CDA aan om het terug te sturen naar de Tweede Kamer. Nou zie ik dat nog niet zo snel gebeuren. Ria Omen, zelf ook pensioenfondsbestuurder, heeft wel bezwaren tegen het nieuwe stelsel. En vooral tegen de snelheid waarmee het ingevoerd wordt. Nou, had je het net al over hoe lang erover gesproken is. Maar vooral over de invoering. En ze wil misschien nog toezeggingen hebben of er mogelijkheden zijn dat als dat toch wat lastiger gaat, dat invaren, als dat toch wat langzamer of wat moeizamer gaat om het wat langzamer in te gaan voeren. Dat is een toezegging die ze willen hebben. Maar ja, als het lukt met de oude tweeën, met de oude Eerste Kamer, dan is mijn vermoeden toch wel dat het er gaat komen.
Ja, en er zijn dus ook heel veel oproepen geweest de afgelopen tijd van vooral tegenstanders uiteraard, die zeggen van je moet dit niet nu doen, maar je moet het met een nieuwe Eerste Kamer doen, want dat zou dan democratischer zijn. Is dat, ja, zit daar enige waarheid in die stelling, of is dat gewoon omdat het hen goed uitkomt?
Nou ja, het komt hen natuurlijk goed uit. BBB kan nu niet meepraten. Nee. En ze hebben ook in de Tweede Kamer tegen de nieuwe pensioenwet gestemd. Maar ze gaan er niet over. Nee. De Eerste Kamer gaat over de eigen agenda. En zij hebben zelf besloten dat ze het nu behandelen en nog voor de installatie van de nieuwe Eerste Kamer daar ook over gaan stemmen. Dus ja, je kan hier heel veel over vinden. Maar de Eerste Kamer heeft de eigen agenda bepaald. Dus ja, het gebeurt zoals de Eerste Kamer het zelf wil.
Ja, dat is dus prima democratisch. Oké, we gaan zo meteen naar de inhoudelijke bezwaren. Eerst nog een rondje mijn panel. Werner Breekijzer vandaag. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen.
Ja, ik zou zeggen oneens. Ik ben zelf geen expert op het gebied van pensioen. En deze is buitengewoon complex. Ja. Maar ja, zo'n stelselverandering is altijd omgeven met risico's. En heel veel risico's worden eigenlijk al best wel goed afgedekt met betrekking tot compensatieregelingen voor 40ers en 50ers. En we moeten ook niet voorbij gaan. En daar lijkt de discussie de afgelopen dagen niet veel op in te gaan. Is dat het huidige pensioenstelsel op de lange termijn gewoon onhoudbaar is? En hoe langer je daarmee wacht, hoe groter die onhoudbaarheid wordt en hoe moeilijker het is om in een nieuw systeem te varen. En we zijn dus al een jaar of 10 bezig. Dus op dat vlak denk ik dat we ons nu niet te veel moeten laten afremmen. Je moet altijd bijschaven. En dat zal de komende jaren ongetwijfeld gebeuren. Maar op de korte termijn is het goed dat we hier voortgaan met keuze maken binnen de Eerste Kamer.
Wat vind jij, Tom?
Ja, ook oneens. Volgens mij zijn er twee vragen. De ene is, hoe groot wordt dat gemeenschappelijke deel wat een pensioenfonds mag hebben? Ja. En de tweede, kunnen de pensioenfondsen het in de tijd die gegeven wordt die transitie maken? Nou, dat zijn volgens mij twee vragen. Daar gaat de minister, verwacht ik, toezeggingen op doen. Maar dan kan het gewoon doorgevoerd worden. En dan vind ik de wat holle woorden van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA en ook wat drogredeneringen, zo van, nou, we kunnen niet meer grote stelselwijzigingen doen, want dat is in het verleden allemaal misgegaan. Dan is het land op slot. Ja. Ook voor de toekomst. Dus die redeneringen en die woorden, ik vind het een beetje onzinnig.
Die vergelijking met leenstelsel gaat natuurlijk volledig mank. Ik bedoel, het is niet zo dat het leenstelsel niet werkte. Het was meer dat er een andere politieke koers werd gevaren met het leenstelsel. Omdat daar andere politieke keuze. Maar het was niet zo dat het stelsel zelf niet werkte.
Is het wel een hele generatie die tienduizenden euro's een schuld heeft en alle gevolgen van dien? Dus...
Nee, dus we zijn inderdaad anders gaan nadenken over de gevolgen ervan. Maar het leenstelsel zelf werkte in principe naar behoren.
Het waren politieke keuzes.
Ja. Ja. Tim, eventjes kijken naar de inhoudelijke bezwaren. Wat ik zei, zonder dat we alle details afgaan. Als je nou een top 3 of 4 moet geven van inhoudelijke kwesties die nog spelen, die eigenlijk onduidelijk zijn, waar zou je dan op uitkomen?
Nou, verreweg het grootste pijnpunt, het woord is net al genoemd, is het invaren. En heel makkelijk gezegd, we hebben allemaal onze aanspraken opgebouwd in dat oude stelsel. En ik heb het laatst nog een keer uitgezocht, omdat bij RTLZ werd die vraag gesteld. Dat er is niet één land in de wereld waar we met bestaande aanspraken zonder instemming van de mensen zijn gaan rommelen. Mm-hmm. En het grootste pijnpunt is dat voor een groep mensen nu hun opgebouwde aanspraken worden overgezet naar het nieuwe stelsel, waar meer onzekerheden in zitten.
Ja.
Zonder dat ze daar zelf iets tegen kunnen doen. Dat is denk ik het belangrijkste probleempunt. En de vraag is van, joh, waarom begin je niet gewoon opnieuw met een nieuw potje en dan laat je staan wat er staat en begin je opnieuw? Want dat hebben alle andere landen in de wereld ook gedaan.
Ja.
Dus dat is er eentje. Daarnaast de uitvoerbaarheid en de tijd. Dat is net al ook al even genoemd. En bij de eerste spreker in de Eerste Kamer is gevraagd aan de minister, kunnen we niet wat meer tijd inbouwen? Maar vervolgens zei diezelfde spreker, ja, eigenlijk kan het niet, want dan heb je een wetswijziging voor nodig. En die moet dan door de Tweede Kamer gemaakt worden. Dus dan moet je de wet terugverwijzen naar de Tweede Kamer. Dus meer tijd geven gaat eigenlijk niet. Maar alles moet in 3,5 jaar gedaan worden. En fondsen zijn al wel bezig. Maar toch is dat toch wel, het wordt een enorme uitdaging. Of de hele industrie dat wel aan kan. De toezichthouder, maar ook alle actuariële bureaus die mee moeten gaan helpen. De fondsen. Gaat dat allemaal passen? Ik denk dat dat het tweede belangrijke punt is waar echt nog wel naar gekeken wordt.
Richard, goedemorgen.
Hai, goedemorgen.
Zeg het maar.
Het is toch wel grappig dat als de politiek wat beslist, dat het toch zo af, ook wel eens vaak niet helemaal goed gaat. Ik zei net tegen degene die de telefoon opneemt, dit is één grote casino. Ik heb een filmpje gezien, er zit ongeveer 2500 miljard in de pot en het geintje, dit gaat ongeveer 160 miljard kosten. Huh? En het is toch wel grappig dat er mensen, er gaat 150 man beslissen in de politiek over ons geld. En er zijn er maar ongeveer, waar de heer Omtzigt er een van is, 3 man die echt weten hoe het in elkaar zit. En weet je waarom ze dit willen doordrukken? Omdat er hier een enorme lobby achter zit.
Van wie?
En wat dacht je van de pensioenfondsen? De hele sector. Alleen het probleem is, dat werd ook al in een filmpje gezet, dit wordt waarschijnlijk de nieuwe pensioenwetschandaal. Alleen het gelul is, pardon voor mijn taalgebruik, bij elk schandaal is de belastingbetaler de dupe. Want dit gaat niet voor ons geld. Voor ons geld vinden ze helemaal niet belangrijk. Het is weer in de andere belangen. En ze moeten dit weer niet doen. Maar je zal zien, dat gaan ze wel weer doen. En dan over een paar jaar, al het geld van alle mensen verdampt is, zeggen ze, ja, dan gaan ze weer in de Myanmar-stand. Dat vind ik toch wel een beetje jammer. Nog een ding, dat wil ik ook heel graag zeggen. Het is te belachelijk voor dat mensen verplicht moeten pensioen sparen. Waarom mag ik het zo niet bepalen? Men wil totale controle hebben over ons geld.
En daar ben jij klaar mee. Dankjewel, Richard, voor de bellen. Oké, 2 aspecten. Ik ga even nog kort naar Leenert, want ik neem zo afscheid van je, Leenert. Het politieke verhaal. Genoeg kennis in de Kamer. Ja, het is een, ik zou niet zeggen onbegrijpelijk. Ik zal het wel zeggen. Het is een onbegrijpelijk verhaal, toch? Dat hele, het is, als je het wil uitleggen aan een kind van 12, je komt er echt niet.
Ja, de behandeling in de Tweede Kamer heeft ook ontzettend lang geduurd. En het probleem bij die behandeling is ook dat het is inderdaad lastig uit te leggen hoe het nieuwe pensioenstelsel precies tot in de detail uiteindelijk ontvouwen wordt. Mm-hmm. Hè? En hoe het precies gaat werken en hoeveel geld er voor welke groep ook in een potje terechtkomt. En als je dan naar de verschillende partijen en zeker naar de tegenstanders luistert, dan zou iedereen hier de dupe van kunnen worden. Pieter Omtzigt werd al genoemd. Zegt van, ja, dit is veel te risicovol voor de jongeren. Want juist met de potjes van de jongeren wordt vrij. Daar wordt in ieder geval mee belegd. Uh-huh. En wat risicovoller mee belegd dan de potjes van ouderen. Ja. Anderen zeggen, ja, juist die ouderen, die krijgen met dat invaren onzekerheid. En die weten niet of ze er nou wel op vooruit gaan. Die zijn de afgelopen jaren er al niet op vooruit gegaan. Er worden ook nog de middengroepen genoemd. Dus eigenlijk voor niemand kon er echt zekerheid geboden worden in het nieuwe stelsel. En dan werden er doorrekeningen gemaakt en dan kwamen er weer nieuwe doorrekeningen en dan werden er nog een keer om doorrekeningen gevraagd. En de echte duidelijkheid kwam niet. Waarbij er in de Tweede Kamer op een gegeven moment wel voorgestemd is. Maar ook Partij van Arbeid en GroenLinks hebben dat toch wel, ja, niet juichend gedaan, laat ik het zo zeggen. Dus ook zij zijn nog onzeker. Wat gebeurt er met ZZP'ers? Kunnen mensen die echt zwaar lichamelijk werk doen misschien toch eerder met pensioen? Hoe gaat dat geregeld worden? Daar zijn wel toezeggingen op gedaan, maar zeker, echt zekerheid kan er niet gegeven worden. En die onzekerheid hangt nog om die wet heen. En dat maakt het ook zo lastig.
Ja, ik geloof dat 50-plus-senator Martin van Rooij heeft aangekondigd dat hij een soort gaat filibusteren. Dat hij gaat proberen om de
110 minuten
tijd vol te ouwehoeren ongeveer tot en met de stemmingen volgende week dinsdag. Gaat dat nog zin hebben of zijn het allemaal leuke trucjes, maar weinig succes?
Ja, volgens mij heeft het in de Tweede Kamer ook al eens een keertje geprobeerd, jaren terug. 110 minuten, er wordt wel vaker in de Kamer zo lang gepraat. Ligt er een beetje aan hoeveel interrupties er gaan komen. Maar daarmee redt hij het in ieder geval niet tot volgende week dinsdag.
Politiek verslaggever Leonard Beekman in Den Haag, dankjewel.
BNR breekt. Ivan Verrips.
En ons breekijzer vandaag. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je nu belt, kom je ergens in de komende 5 minuten nog aan het woord. Zometeen hoor je nog Wim en meneer of mevrouw van der Heijden hangt nu aan de telefoon. Ik praat met twee panelleden. Werner Schouten en Tom Scheepstra. En ook bij me is Tim Burggraaf, pensioenexpert bij Ernst & Young. En het breekijzer dus. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. 020-468-4x0. Tim, maar eventjes reageren nog misschien op Richard net. Die zei, dit gaat, ik geloof dat die 2500 miljard zei, het is geloof ik 1500 miljard in die pot die wordt verdeeld. En dat gaat ook weer vele miljarden kosten. Wordt het inderdaad een dure omkat-operatie?
Nou, natuurlijk. Ik bedoel, we gaan er nu een beetje vanuit dat dit per pensioenfonds een miljoen gaat kosten. Nou, als je 200 fondsen hebt, dan weet je aardig waar je zit. Dus wat dat betreft, en voor de grote fondsen zal het veel meer zijn natuurlijk. Ik denk, het wordt een enorme opgave. En je kunt je aardig voorstellen dat als een project van 3-4 jaar... gaat lopen met allerlei juridische experts die eromheen moeten, die aansprakelijkheden van fondsen moeten gaan afdekken. Dat wordt een enorme heisa. En ieder fonds moet dit gaan doen. En laten we ook even iets verder kijken dan in de pensioenfondsen. Want we hebben ook een hele grote groep werkgevers die niet bij een pensioenfonds zitten. En die moeten ook allemaal hun pensioenregeling aanpassen. En dat wordt wel eens vergeten, maar dat is ook een hele grote groep.
Ja.
Dus het gaat zeker veel geld worden. Ik denk dat de laatste inschatting die ik zag, dat de totale kosten van alles bij elkaar ingeschat wordt op bijna 2 miljard aan om het nieuwe stelsel in 5 jaar erdoor te krijgen. En wat betreft de hoogte van het vermogen, ja, dat gaat hard omlaag. Toen de pensioenwet begon in de Kamer over gesproken te worden, toen was er 1900 miljard. Nu staat er nog 1400 miljard. Dat komt omdat de aandelenbeurs heel hard gedaald is.
Ja. Tom, jij zei net al van, ik ben niet zo eens met het wetenschappelijk beeld van het CDA. Wat is daar, ik zou bijna zeggen, misgegaan? Of is dat een soort kat in het nauw waar rare sprongen gemaakt worden? Of?
Nou ja, dat idee krijg ik wel. Kijk, ik ken het WI als... zij schrijven ontzettend goede stukken en ze hebben ontzettend veel kennis over bepaalde onderwerpen. Maar volgens mij is hier de communicatie met de Eerste Kamerfractie gewoon misgegaan. Mm-hmm. Waardoor dit als een soort van laatste reddingsmiddel werd gezien. Nou, dan denk ik van, nou, dat is zonde. Want nu heb je inderdaad dat het lijkt een kat in het nauw. Mm-hmm. Die Eerste Kamerfractie die is hartstikke kundig. Ria Almen die heeft ook achtergrond in deze pensioensector. Dus ja, dan helpt het niet als opeens een weekend van tevoren zo'n wetenschappelijk instituut iets gaat doen. Daarnaast denk ik van, hey, misschien is dit onderdeel van de campagne om meer zichtbaar te zijn. Mm-hmm. En in term, ja, maar ja.
Of het een goed beeld
of
creëert.
Dat deze manier is, ik vraag me af. Kijk, een jaar geleden werd natuurlijk naar het WI gekeken als, zij zijn de redder van het CDA. Mm-hmm. We moesten weer meer op de inhoud. Nou, een jaar later hele goede stukken, maar in de peilingen zijn we nog ongeveer gelijk in het aantal zetels. Dus misschien dat het ook, ja, toch een gevoel van urgentie weer naar voren komt. Om het op deze manier te proberen. Maar dan zeg ik, zoek dan even contact met iemand die kundig is in communicatie.
Maar het is toch raar dat je als wetenschappelijk bureau via de media je eigenlijk tegen je eigen Tweede Kamerfractie gaat keren?
Ja, nou ja, dat mag wel. Hè. Tenminste, werd juist gezegd dat dat meer moet gaan gebeuren om zo profiel op te bouwen. Maar dan denk ik van, nou, kijk dan even de manier
waarop. Stel het even af. Ja. Ja. Wim, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Hoi. Zeg het maar.
Ik volg zo die discussie, maar het is gewoon schokkend hoe ze natuurlijk toch daarmee omgaan. De politiek, de keuzes die worden gemaakt. Het gaat echt over een stelselwijziging dat nog nooit zo groot is geweest. En je weet hoe de politiek, er zijn zat voorbeelden aan te halen waardoor het altijd op een mislukking uitlopen en de burger betaalt het gelag. En daar is natuurlijk het lobbywerk van de financiële wereld is natuurlijk, ja, die zit er bovenop natuurlijk, hè, want de mensen met de witte borden, ja, die worden daar ingehuurd. En je snapt zelf al met adviezen, rapporten, het gaat een vermogen kosten. En de gewone werkende man, hè, die gewoon 's ochtends om 5 uur, 6 uur de deur uitgaat. En die dan thuis komt, die hebben het gelacht. Het gaat ook om mensen die maar een pensioen hebben dadelijk van 250 euro. Of van misschien 500 euro. En daar gaat het om voor mensen die dadelijk gewoon met een AOW'tje blij zijn met een pensioen aan van 500 euro. En daar gaat daar gewoon de mist in.
En die zijn overgeleefd aan de grillen van de markt, zeg jij. Dankjewel voor het bellen, Wim. En tot slot van het half uur, Cor. Dag, Cor.
Ja, goedemorgen. U spreekt met Cor uit Kerkrade. Goedemorgen.
Hallo, Cor.
Nou, dus dat pensioenstelsel, dat wordt eigenlijk een hele wassen neus. Want dat hele geld, dat wordt belegd. En degenen die er rijker van worden, dat zijn gewoon degenen die dadelijk gaan beleggen. Want uiteindelijk krijgt degene die pensioen dadelijk krijgt, gewoon minder uitbetaald. Zet gewoon een spaarrekening voor iedereen klaar, waar die niet aankomt, tot 65 jaar, 40 jaar hard gewerkt. Na 65 kun je met pensioen. En dan kan die zelf zien wat die sparen doet en wat die dadelijk voor zijn pensioen krijgt.
Ja, en dan is
dat voor mij gewoon redelijk. En dan krijgt hij gewoon een rendement op van een redelijk bedrag van wat je op spaarrente zou krijgen. Dan weet je de mensen zeker, dat krijgt hij.
Duidelijk, Cor, dankjewel voor het bellen. Was het afgelopen jaar toen niet zoveel, die spaarrente? Maar...
Nee, ja, er is wel zo'n berekening gemaakt dat pensioenfondsen ervoor zorgen dat jij nu 1 dag per week werkt voor je pensioen. Maar als je het op een spaarrekening zou zetten, zou je eigenlijk 3 dagen per week moeten werken voor je pensioen om hetzelfde bedrag over te houden aan het eind van je carrière. Ja.
Ik sluit af met Tim. Wat we net allemaal gehoord hebben, luisteraars en ook op onze Instagram-pagina is 90% het eens met onze stelling. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Ja, die zien het toch een beetje als een soort godzegende greepverhaal. En heel erg afhankelijk van hoe de aandelenbeurzen gaan handelen. En dan kan het zijn dat je met veel geld eindigt of met weinig. En dan de risico's zijn veel groter dan in het verleden. Is dat een terechte zorg? Ik denk het wel, hè?
Ja, die zorg is zeker terecht. En het enige wat ik erop kan zeggen is, we hebben nu in Nederland al 1,4 miljoen mensen die zo'n regeling hebben. En als je kijkt naar hoe dat dan de afgelopen 10 jaar... met toch behoorlijk beroerde jaren gegaan is. Terugkijkend, heb je niks aan naar de toekomst. Maar terugkijkend is dat eigenlijk voor deze groep best goed afgelopen. Maar wat ik wel nog een belangrijk punt vind, dat hoorde ik eigenlijk een aantal bellers zeggen, dat is dat de beleving is dat de politiek dit bepaald heeft. Mm-hmm. En dat is denk ik niet zo. Er is een pensioenakkoord gesloten. Dat zijn de sociale partners geweest, dus de vakbonden en de werkgevers. En daar zijn ook de pensioenfondsen bij betrokken geweest, maar ook de ministeries. En daar is dit besluit genomen. En vervolgens is het in de Kamers natuurlijk wel in wetgeving omgezet. Maar eigenlijk is er in wetgeving omgezet wat besloten is door de vakbonden en de werkgevers. Dat is wel een hele belangrijke nuancering.
Ja, duidelijk. Dankjewel, Tim Burggraaf, pensioenexpert bij Ernst & Young. Fijn dat je bij ons was. Nog even een weddenschapje. Hoeveel minuten gaat Martin van Rooijen praten? Haalt hij de 120?
Wat was het, 110? 110, daar gaat hij wel volmaken.
Met interrupties, 210.
Oké, wil je nog inzetten of niet, Werner?
Dan ga ik erboven zitten.
Oké, 211. Nou, ik heb het genoteerd. Instagram dus. 90% is het eens met onze stelling. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen na 11:30 ga ik verder praten over het andere nieuws van de dag. Over de huizenprijzen. Die zijn opnieuw gedaald ten opzichte van vorig jaar. Nou, best wel aardig. Is dat dan goed nieuws voor huizenkopers of slecht nieuws voor huizenbezitters? Of allebei? En in het buitenland zijn ze al populair. Je struikelt er bijna over. Elektrische deelstepjes. Krijgen wij die zometeen ook in onze steden? Wel als het aan Den Haag ligt, politiek Den Haag, maar niet als het aan de steden zelf ligt. Gaan we zo over praten in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug met vandaag in mijn panel Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, en Werner Schouten, directeur van de Impact Economy Foundation. We gaan praten over het nieuws van de dag en beginnen bij de politici die bedreigd worden. Want nog nooit werden Kamerleden, ministers, staatssecretarissen zo vaak bedreigd als vorig jaar. Althans, dat zijn alleen maar de meldingen die zij gedaan hebben. 1125, en dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. En op de dag dat het OM met die cijfers komt, vandaag dus, staan er 6 verdachten voor de rechter voor verschillende social media bedreigingen aan het adres van politici zoals Rutte, Kaag en Hoekstra. Ja, dan is de vraag een beetje, dit is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg, want dit zijn dermatige ernstige meldingen dat er dus melding van gedaan is. Heb je zelf ooit nare ervaringen gehad, Tom?
Wat nare opmerkingen op Twitter, maar niet echt bedreigingen.
Niet strafbaarachtige dingen. Wat kan je hier nou tegen beginnen? Het is wel even goed om te zeggen, de helft van die meldingen heeft te maken met bedreigingen aan het adres van Geert Wilders. En er komen dan heel veel, ook vanuit het buitenland, vanuit Pakistan vooral. Ja, daar kan je niet zoveel mee, denk ik.
Ja, dat is het ingewikkelde, omdat we daar geen verdragen mee hebben. Kunnen ze eigenlijk hun gang gaan. En je weet niet hoe serieus het is. Hè? Of ze ook handlangers hebben in Nederland die toch indirect geweld kunnen plegen tegen Wilders.
Ja, ik denk ook een beetje, wat zorgt er nou voor dat zoveel woede opwekt nog steeds Wilders? Is in Pakistan wel, laat die vent lekker, zou ik denken. Maar dat denken ze daar toch heel anders over, blijkbaar.
Ja, je ziet dat de globalisering en alles, hè, ook via het internet en berichten, dat steeds makkelijker de wereld rondgaat. En als je ook vergelijkt, vanaf 2015 is het aantal meldingen en bedreigingen keer 5 gegaan. Dus dat groeit ontzettend. Ik denk dat het dan ook goed is, een motie van Wilders en Helder vorig jaar, om meer geld voor dat team bedreigde politici te geven van de eenheid Den Haag. Ik denk dat het hartstikke nodig is. Misschien krijg je dan ook wel dat als er meer mensen zijn om de klachten in behandeling te nemen, en dat dan wat gaat stijgen. Mm. Maar ik denk dat we allemaal wel herkennen dat ook in Nederland de polarisatie en het toch wat extremer worden van geweld en meningen, dat na corona erg is gebleven, met de stikstofcrisis. Tot aan mensen met fakkels aan huizen toe.
Ja, Werner, zie je dat ook? Dat inderdaad misschien wel een soort van geaccepteerder is geworden dat je tegen iemand zegt, joh, zoek je thuis op, of ik weet waar je kinderen op school zitten.
Nee, dat vind ik ook nooit normaal worden. Maar ik denk wat hieraan wel ten grondslag ligt, is het gros van deze bedreiging wordt via social media geuit, Instagram, Twitter. En moet onszelf wel de vraag stellen of je nog wel zo anoniem de mogelijkheid moet kunnen hebben om mensen gewoon direct te kunnen bedreigen. En of dat niet op enige manier aan banden moet worden gelegd door bijvoorbeeld jezelf te kunnen laten identificeren wanneer je zo'n account aanmaakt, zodat je niet meer zonder consequenties mensen het leven zuur kan maken. Ja. Want je moet de hele tijd over je schouder kijken als je over straat loopt, als je zulke bedreigingen in je mailbox of in je Twitterfeed krijgt. En dat gun je niemand toe. En dus ik denk dat daar ook het vergroten van het budget voor bijvoorbeeld de politie die daar een onderzoek naar kan doen, dat is toch dweilen met de kraan open. Je wil veel meer eigenlijk bij de oorzaak, en dat is deels door die anonimiteit weg te halen in mijn
optiek. Want mensen, dan gaan alle remmen los blijkbaar, je naam staat er niet bij, en dus zeg je alles wat mooi en kwaad is, schrijf je op zonder dat je daar, terwijl mensen dat met hun eigen naam waarschijnlijk nooit zeggen.
Het interessante is, er zijn wel eens mensen als Albert Ter Stegenman die dan volgens mij die bedrijvers dan gaat opzoeken. Ja. Dat zijn hele normale huisvaders die dan in volle hevigheid iets hebben getweet. Maar wel met ongelooflijk vergaande gevolgen. En ik vind dat je dat niet zonder consequenties moet kunnen doen. Als je dat op straat zou doen, dan kan je makkelijker bijvoorbeeld worden aangehouden. Op de online straat zou dat eigenlijk ook niet zo makkelijk moeten zijn.
Ja. En nou lees ik wel dat bedrijven zoals Twitter de laatste tijd wel makkelijker meewerken. Ik denk dat een positieve ontwikkeling is. Hoewel lastig is weer dat je met privacy van mensen zit. En het tweede is, geef ook het goede voorbeeld. En als ik naar de Tweede Kamer kijk, dan zie ik wel dat de voorzitter wat strenger wordt op wat kan wel door de beugel en wat kan niet.
Ook bij de Kamerleden?
Ja, ook bij de Kamerleden. En ik denk dat beter laat dan niet is. Omdat mensen die kijken natuurlijk naar die Kamer en die zien hele verhitte debatten. En die zien bijna Kamerleden die ook schreeuwen en schelden tegen ministers. Dan ga je natuurlijk als kijker, word je dan ook woedend en boos. En denk je dat normaal is. Ja. Dus ik denk dat ook een goede ontwikkeling is. Ja. Beter begin, begint ook bij jezelf.
Ja. Als we dan kijken naar wat er uiteindelijk bij de rechter terechtkomt. 37 verdachten bij de strafrechter. Daar komen dan wat taakstraffen uit vooral. Je noemde al even de fakkel meneer die bij Kaag voor de deur stond. Die krijgt dan een celstraf tot 5 maanden. Is dat afdoende of moet je veel meer afschrikken hierin?
Maak vooral bekend, lijkt mij, dat er straffen op staan. En dat dus ook deze meneer met de fakkel in hechtenis wordt genomen. Dat als je dus iets wat kwalijk is online zet, dat er wel degelijk onderzoek naar wordt gedaan. En dat je niet zomaar overal mee weg kan komen. Ik denk dat die waarschuwing, dat die nog wel wat krachtiger mag worden gebracht.
Ja, eens. Ik denk als je kijkt naar de verhouding met andere staffen, moet het natuurlijk wel proportioneel blijven. Maar ja, op termijn ga je er niet voor uit de weg dat je daar scherper in moet zijn. En dat je dus sneller bijvoorbeeld celstraffen gaat eisen.
Ja. En nog even een reactie op wat Tom net zei over de Kamerleden zelf, die politici zelf. Zijn die mede aanjager van dit vuurtje?
Totaal. Ik denk dat het dat normaliseert, bepaalde omgangsvormen. En dat zie je ook bij bepaalde omroepen die nieuw zijn gekomen in de bestel, zoals Ongehoord Nederland, waar gewoon feitenvrije verdenkingen kunnen worden geuit, waarbij we feitenvrij met tribunalen kunnen dreigen. Dat is natuurlijk bijzonder, bizar eigenlijk dat de Kamervoorzitter dat heel lang heeft toegestaan. En dat inspireert natuurlijk om dat ook te normaliseren op zaken als Twitter, waar dat nog veel heviger kan worden.
Ander nieuws van vandaag dan. De huizenprijzen zijn opnieuw gedaald. Gemiddeld betaalden kopers vorige maand ruim 4 ton voor een woning. Dat is 4,4% minder dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Paul de Vries is woningmarkteconoom bij het Kadaster en die noemt het een opmerkelijke trend, omdat die zo lang aanhoudt.
Toen, een jaar terug, zeiden we nog, dit zijn de grootste stijgingen die we ooit gemeten hebben, sinds 1995. En een jaar later zitten we dan in een behoorlijke daling van 4,4%. En ook als je het bekijkt ten opzichte van een maand terug, is het ook wel bijzonder dat we al zoveel maanden achter elkaar een minnetje scoren. Een minnetje betekent dus een prijsdaling. En dat komt ook niet heel vaak voor in de geschiedenis.
Nee, dat zorgt dus voor meer ruimte op de markt voor starters.
Eigenlijk zie je dat ook het aantal woningverkopen daalt, hè?
Ja.
Maar de starters niet. De starters winnen terrein, zoals we dat zeggen. Eigenlijk zie je dat zij dus niet minder zijn gekopen, zelfs meer zijn gekopen op dit moment.
Zegt Paul de Vries, woningmarkteconoom bij het Kadaster. Ja, als je een woningbezitter bent, is het misschien niet zo leuk. Als je woningzoekende bent, dan wordt het misschien toch een keer wel interessant om een keer een huis te gaan kopen.
Nou, 4 ton heb ik nog niet. Nee. Dus ik denk dat we het nog steeds hebben over een hele specifieke, smalle groep van starters die daadwerkelijk een woning kan kopen op dit moment. En dat het gros nog steeds is aangewezen op gewoon huurwoningen, die ook moeilijk te vinden zijn.
Ja, zeker met de huidige rente. Als je een hypotheek wil, ja.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Gelukkig dat het een beetje daalt. En ik wil het wel in perspectief plaatsen, want volgens mij 2 jaar geleden was het nog 20% stijging.
Ja,
dus dan ben ik niet zo verrast dat het nu maar 5% daalt.
Nee. En ook wel goed dat dat misschien een beetje afkoelt en normaliseert. Want ooit wil je toch wel het liefst een keer een huis gaan kopen als het even kan, misschien.
Ja, dus een paar procent eraf zou ik wel voor tekenen.
Ja, maar stemt het je enigszins optimistisch, dit soort ontwikkelingen, of niet per se?
Kijk, hangt af van de lange termijn. Kijk, dit helpt wel. Wat gaat de hypotheekrente doen? Bepaalde lonen, gaan die toch nog omhoog vanwege de inflatie? Ja, dat zijn verschillende factoren. Als ik dan kijk, nou, deze factor, die is gunstig voor jongeren.
Dan gaan we kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws. Werner, ik wil bij jou beginnen. RVC's worden steeds groener, lezen we in het FD. En dat heeft te maken met nieuwe EU-regels. Is dat goed nieuws?
Ja, je kan wel zeggen dat de functieomschrijving van commissarissen aan verandering onderhevig is. Volgens mij afgelopen jaar, in 2022, was een kwart van de commissarissen die was aangesteld bij beursgenoteerde bedrijven had duurzaamheid in het profiel. En dat is belangrijk. Allereerst natuurlijk vanwege de voortdurende klimaatcrisis en biodiversiteitsafbraak, wat we nu ook in Italië zien met de gigantische overstromingen. We voelen het steeds meer aan de lijve. En aan de andere kant, omdat er steeds meer Europese regelgeving is. En dan die zorgt ervoor, die Europese regelgeving, dat duurzaamheid niet langer voor de bühne is of een vernislaagje is bovenop het verdienmodel, maar echt geïntegreerd moet worden in de kern van elk besluit. En dan is het goed dat commissarissen steeds meer met duurzaamheid gaan doen, maar eigenlijk nog niet ver genoeg, hè? Want als je echt wil dat duurzaamheid en impact in de kern van elk besluit komt, dan moet niet alleen de commissaris om, maar juist ook de CFO, de Chief Financial Officer, die binnen een bedrijf toch vaak de verdediger is van het verdienmodel, die je vinger in de pap heeft met strategie en met investeringsbeslissingen, die moet juist ook op impact gaan sturen. Die moet eigenlijk niet een Chief Financial Officer, maar een Chief Value Officer worden, die op sociale, menselijke en natuurlijke waarden gaat sturen. En gelukkig zijn er steeds meer CVO's die worden aangesteld. Maar daar mag nog wel een tandje bij komen.
Ja, omdat het een gaat toch niet per se. Het is niet per se het tegenovergestelde van het ander. Het is niet zo van je kiest of voor die waarde of voor geld verdienen. Het kan toch allebei?
Nou, vaak zie je dat het bij elkaar kan komen, maar nog steeds zie je dat financiële waarde nog steeds de bottom line is binnen heel veel bedrijven. En dat gaat nog te vaak ten koste van duurzaamheid. Nog lang niet altijd kan je daar even goede rendementen op maken op het gebied van biodiversiteit. En zo'n FO, zou daar veel meer prioriteit aan moeten geven. Ja. Daarom is het zo goed dat er bijvoorbeeld een Chief Value Officer van het jaar award wordt gegeven naar naar de CFO die meest impact gedreven is.
Oh ja, dus dat is dan. Is de CFO dan niet, dat is niet een andere functie?
Is nee, dat is gewoon een CFO, ja, precies, maar die dan echt impact gedreven is.
Oké, okay. En zitten daar veel jonge types bij? Of zijn het ook allemaal mensen die bijscholen en die dat erbij gaan doen?
Het is ontzettend belangrijk dat ook huidige CFO's dit gaan internaliseren. Maar juist ook jonge mensen hebben vaak dat duurzaamheid al hoog in het vaandel staan.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt
met Thomas. En Tom, jij wilde het hebben over Moldavië. Er gaan dagen voorbij dat ik er niet aan denk aan het land. Ten zuiden van Oekraïne, geloof ik. Er wonen een paar miljoen mensen, 2,8 of zo.
2,8. Ja, zoiets. Maar 30 jaar geleden nog 4,4.
Ja.
Afgelopen weekend was Oekraïne terecht weer heel veel in het nieuws. Maar gaat eigenlijk ook een stille strijd in Moldavië. Er heeft ook een grote Russische minderheid. En een aantal maanden is de Moldavische regering in een soort van paniek, omdat ze bang zijn dat ook de Russen daar een staatsgreep willen plegen. Nou, eindelijk wordt de Europese Unie iets geopolitieker. Dus Nederland heeft daar vorige maand al een ambassade geopend. En afgelopen weekend was president van het parlement, Roberta Metsola, ook aanwezig. 75.000 man, hele goede bijeenkomst. Dan gaan mensen misschien afvragen van ja, waarom moeten we dan denken aan Moldavië? Wat nu kandidaat lid is van de EU, maar is dat niet heel ver weg? Nou, dan heb je het toch al over die inwoners. 4,4 30 jaar geleden, nu 2,8. Dat is een derde van het land dat eigenlijk al gevlucht is. Mm-hmm. En een derde van de bevolking heeft ook een ander paspoort. En dit keer niet Russisch, maar vaak Roemeens. Mm-hmm. En daarmee zijn ze, hebben ze ook een EU-paspoort. Dus dan denk ik, dan is het wel degelijk relevant voor de Europese Unie dat we iets meer die blik richting het oosten en dus naar Moldavië gaan richten. Zodat we dat land stabiel houden. Een eventuele Russische inval, of dat nou militair of politiek is, proberen te weerstaan. Mm-hmm. Zodat we een tweede Oekraïne proberen te voorkomen.
En hoe kunnen we dat land, even een walgelijke term, maar in zijn kracht zetten? Wat kan je doen om het land te steunen?
Het is denk ik goed diplomatiek. Dus dat je laat zien het staat niet alleen. De ambassades die helpen al. Kijk ook hoe je economie kan versterken. Want dat is het. Heel veel mensen gaan daar weg omdat er gewoon geen economisch perspectief is. Mm-hmm. Wat je ziet is dat ook China op dit moment met heel veel investeringen in bijvoorbeeld de infrastructuur Moldavië voor zich probeert te winnen. Dus dan denk ik, Europa ga daar iets tegenover zetten. Al is het maar dat als er land valt, Europa nog meer geld kwijt is.
Ja.
En zorg dan ook voor onderwijs. Dus dat mensen in Moldavië makkelijker onderwijs kunnen volgen in andere Europese landen, zodat je elkaar leert kennen en ook een beetje de cultuur en politieke waarden deelt. Ja,
hoofdstad van Moldavië, Werner?
Moet ik je schuldig blijven?
Ja. Oh, help, die weet ik ook niet.
Chișinău, zeg je, geloof ik?
Ah,
ja. Oh. Ja, ik had er wel eens van gehoord, maar heel lang geleden. En 75.000 mensen op zo'n bevolking is natuurlijk best veel. Die waren dus al pro-Europa aan het demonstreren.
Ze stonden er met Europese en NAVO-vlaggen. Dan gaat NAVO-vlaggen misschien wat ver in mijn ogen.
Ja.
Maar ja, 75.000, ontzettend ver, of ontzettend veel. Ook misschien wel bekend, Transnistrië. Hè? Mm-hmm. Dat is ook de regio in Moldavië die semi-onafhankelijk is en waar ook op dit moment Russische militairen zitten. En dat was het hele plan van de Russen. Ga Zuid-Oekraïne veroveren, zodat er een corridor komt van de Krim richting Moldavië. Hey. Nou, gelukkig lijkt dat niet te lukken in Zuid-Oekraïne. En laten we dus ook die andere kant, Moldavië, wat verstevigen.
Kijken we even wat er trending is op de socials. Meta is trending. Het moederbedrijf van Facebook heeft van de EU privacy toezichthouder een boete gekregen. En een forse ook, meldt de Wall Street Journal. $1,3 miljard heeft te maken met de overdracht van gebruikers van Facebook producten in Europa naar Amerika. De boete wordt waarschijnlijk later vandaag formeel bekendgemaakt. Meta heeft trouwens al laten weten in een reactie dat ze de boete onrechtvaardig en onnodig noemen. En dat ze daartegen in beroep gaan. Griekenland is trending. Het land heeft gekozen gekozen. De zittend premier Mitsotakis won gisteren de parlementsverkiezingen.
Ελπίδα νίκησε την απεσιοδοξία. Και ενότητα νίκησε το διχασμό. Είμαι περήφανος.
Ja, ik heb geen idee te zeggen, maar het staat hier aan mijn scherm. De premier bedankt zijn kiezers, zegt trots te zijn. Waarschijnlijk schrijft hij toch nieuwe verkiezingen uit. Want hij is nu de absolute meerderheid kwijt. En regeren in een coalitie wilde niet. En hij hoopt dus op die manier nog meer kiezers voor zich te winnen. Meneer Mitsotakis. De prijzen voor de hashtag vakantie schieten door het dak, meldt de Telegraaf. En dat is vooral schrikken en slikken voor wie nog moet boeken. Het advies is, ga buiten het hoogseizoen. Dat is natuurlijk altijd handig, maar ja, je zal maar kinderen hebben. Je betaalt momenteel de hoofdprijs voor ongeveer elke simpele vakantie die je wil. Tot slot Warner Bros. Zien we in de trendinglijstjes. De topman van Warner Bros., David Zaslav. Die is uitgejoeld op een universiteit in Boston. Student en scriptschrijvers, die scandeerde hij dat zij zijn schrijvers eindelijk eens fatsoenlijk moet gaan betalen.
You're gonna have to figure out how to get along with everyone. And that includes difficult people.
Ja, een beetje ongemakkelijk. Amerikaanse scriptschrijvers voor films en series die staken sinds begin deze maand. En door die staking worden allerlei afleveringen van The Handmaid's Tale en ook Game of Thrones spin-off waarschijnlijk vertraagd. Komen late-night shows mogelijk stil te liggen. Maak jullie al zorgen om wat je in je schaarse vrije tijd moet doen? Of is er nog genoeg te bekijken?
Ik heb geen Netflix, dus ik maak me nergens zorgen.
Heerlijk rustig.
Nee, ik ook niet.
Nou, dan is het voor jullie geen probleem. Tot slot moeten we het hebben over deelstepjes. Die zijn nu nog illegaal in ons land, maar vanaf 2025 mogen ze waarschijnlijk de weg op. Grote steden kijken nu echt al naar een mogelijkheid van een lokaal verbod. Dat blijkt uit een rondvraag van BNR. Ja, die deelstepjes in buitenlandse steden vind je ze overal. Tot in de kleinste gehuchten in Duitsland en Frankrijk en Spanje en Portugal en waar je wil. Ze zijn er overal van allerlei merken en soorten en maten. Kost niet zoveel. Je betaalt een eurotje om het ding te unlocken en dan een paar tientallen centen per minuut. En dan schiet je zo met 25 of 30 kilometer per uur van wijk A naar wijk B. Best handig.
Ja, maar we zijn een land met een fantastische fietsinfrastructuur. Daar kan je ook overal deelfietsen neerzetten die je gewoon in van die rekken moet plaatsen om ze weer in te leveren. Die slingeren niet om. En je ziet ook dat het superveel overlast oplevert. Volgens mij in Parijs hebben de Parijzenaren voor een verbod op die deelstepjes ook gestemd. Maar die zijn er nu al aan overgeleverd. Ja. Dus een soort van box van Pandora die opengaat als je, denk ik, ermee begint.
Maar is het idee van die deelstepjes dan verkeerd of is de uitvoering verkeerd? Want op zich het idee dat je zegt van, nou ja, ik wil wat afleggen en anderhalf week geleden in Berlijn, dan leg ik soms van die kleine stukjes af met zo'n stepje, ideaal.
Ja, maar ja, klopt. Maar ik denk dat een als we toch al zo'n goede fietsinfrastructuur hebben, dat kan je veel beter georganiseerd doen. Moet je eens kijken in Kopenhagen, waar al die dingen in die rekken staan. Mm-hmm. Gaat net zo snel, net zo makkelijk. We zijn heel vlak land, dus ja, heb je ook nog een beetje lichaamsbeweging.
Lekker fietsen en niet steppen, wat vind jij?
Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben inderdaad al de fiets, dus waarom zouden we dan de step erbij moeten hebben? En anders heb je nog de scooter. En in grote steden ook de tram. Dus kijk, als andere Europese steden, die zijn wat minder fiets ontwikkeld. Dus ja, dan is zo'n step handig. Maar voor ons zou het dan een plus zijn. Nou, dat hebben we helemaal niet nodig.
Luister even mee naar Peter Nieman. Die is voorzitter van legaalrijden.nl. En hij zegt, die deelstepjes die verpesten het imago voor de normale en ook nog steeds verboden e-step.
Ja, er zijn gewoon heel veel mensen mee verongelukt. Die hebben heel veel overlast ervan gehad. En dat is ook in Nederland bij Kamerleden gebleken. Die weten het verschil niet tussen een deelstep en een e-step. Die hebben ook meteen gezegd van, ja, we zijn tegen. En er is een soort frame opgezet tegen de e-step.
Ja, grote Nederlandse steden die zijn dus ook niet blij met die ontwikkeling. Moeten we dan maar überhaupt het helemaal niet gaan toelaten? Of het voelt ook een beetje raar. Alle landen om ons heen doen het wel. Je ziet inderdaad, het is soms heel lelijk in het straatbeeld, zie je die dingen overal en nergens zwerven en in bosjes en in rivieren en weet ik veel. Dat heb je ook wel eens met die deelscooters. Okay. Maar moeten wij dan zeggen, okay, wij zijn slimmer dan dat, wij doen het niet?
Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, er zijn heel veel goede redenen. Het betekent niet dat we allemaal hoeven te volgen. Dat Nederland marihuana heeft gelegaliseerd, betekent ook niet dat België denkt van, oh, dan doen wij het ook maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat je gewoon moet kijken naar wat is het effect op de samenleving en helpt het ons. En ja, ik denk dat de praktijk wel uitwijst dat het juist niet zo is. En dat we onze handjes moeten wrijven dat wij het nog niet hebben gelegaliseerd en het hopelijk ook niet gaan doen.
Lekker weghalen.
En ik vond BNR dus heel slim, want die heeft dus gewoon een aantal gemeentes opgebeld. Ja. En blijkt dus dat een aantal gemeentes het willen verbieden. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, ministerie, bel ook eens een aantal gemeentes. Want het is natuurlijk raar dat het ministerie het nu wil legaliseren, maar een aantal gemeentes niet.
Maar dat BNR, dat kan al wat hoor.
Nou ja, dus het ministerie luistert en volgt BNR.
Ja, nee, dat wordt nog wel eens wat een keer. Gaat nog een keer groot worden, ik voorspel het je. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. We zijn er breekt. Werner Schouten van de Impact Economy Foundation en Tom Scheepsrijf, beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes op BNR, op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. We zijn overal te vinden. En zometeen over een minuutje of, wat is het, 4, 5, is Thomas van Zijl hier met Zaken doen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.